De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Garageketen Profile, dat ken je natuurlijk van de bandjes, hè? Als je winterbandjes nodig hebt, of zomerbandjes, nieuwe bandjes.
All-season bandjes.
All-season bandjes.
Kan allemaal, hè?
Dan kun je daar naartoe, maar ze gaan zich ook richten meer op het onderhoud van auto's.
Ja, ze zien een gat in de markt, aangezien ons wagenpark alleen maar ouder wordt. En er zijn allemaal meer ontwikkelingen. Ja. Maar daar hoor je straks weer meer over.
Ja, en Wouter test de Kia EV6 GT. We spreken zo uitgebreid met de baas van Rijkswaterstaat. Maar eerst Lightyear, het zonneautomerk, zit in grote problemen. Deze week ging dochterbedrijf Atlas Technologies failliet. De productie van Lightyear Zero die ligt stil. Ook de ontwikkeling van het tweede betaalbare model, de Lightyear 2 of 2, zit in de failliete boedel. 620 werknemers verliezen daarmee hun baan. Ja, Wouter, het nieuws is uiteindelijk heel snel gekomen. We wisten altijd al wel dat het best wel moeilijk was. Het is gewoon ontzettend moeilijk om een automerk op te richten.
Het is vooral duur.
Ja, precies. Ja,
gewoon heel, als je genoeg geld hebt, nou, dat stelt er niet. Dat is een basisvoorwaarde.
Ja.
En dat hebben ze eigenlijk nooit gehad. Voor zover ik kon zien. En ze waren ook altijd bezig met meer geld ophalen. Maar ja, daar begint de basis. Ja, het en 600 man alleen op de payroll. En dan geef je wel wat uit. En ja, dat is natuurlijk waar het uiteindelijk mis is gegaan. Ze zijn gewoon, het geld ging op.
De burn rate te hoog. Ja. Materialen werden natuurlijk duurder. Daardoor werd die Lightyear Zero eigenlijk nog duurder. Die was natuurlijk al van 120.000 naar 250.000 gegaan. Ik denk dat die nu misschien wel 400.000 euro zou gaan kosten.
Om het te zien. Ik geloof dat deel van het verhaal gewoon niet zo. Kijk, de kosten van een auto zitten vooral in de ontwikkeling.
Ja.
En het produceren, ik bedoel, zo'n kleine serie is natuurlijk een stuk duurder dan een massa geproduceerde auto's om te maken. Maar weet je, als je voor 2,5 ton een, zeg maar, zo'n verder niet zo bijzondere auto hebt, als zonnepaneeltjes na niet in elkaar kan zetten. Ik bedoel, er zat niet zeg maar voor 60 koeien leer in, zoals in een Rolls-Royce of in een Bentley.
Bedoel je niet zo'n bijzondere auto? Want het was natuurlijk wel de eerste zonneauto in productie.
Ja, nee. En daar volgens mij gaat het. Ik denk dat dat waar het is mis is gegaan. Ik ben nog steeds aan het zoeken, maar ik heb hem nog niet gevonden. En ik denk daarom dat hij er daarom niet is. Als jij auto's wil verkopen, dan heb je een typegoedkeuring nodig. Ja. Want dan moet iemand zeggen, joh, hij is veilig en dit en dat allemaal. De twee auto's die ze op Nederlands kenteken hadden, dat waren tijdelijke kentekens. Die zijn ook weer vervallen. Volgens mij is het gewoon niet gelukt om die auto goedgekeurd te krijgen. En daarmee valt de business case ook weg om ze te gaan verkopen. Ze waren sowieso aan het einde van hun geld. En hadden nog een stukje maand over, zoals we dat dan altijd zo mooi eufemistisch zeggen. Dus dan stort het hele kaartenhuis in elkaar. Ze hadden bovendien veel te weinig pre-orders op die Lightyear Zero. Er waren iets van 100, maar dat is altijd een beetje opgeklopt getal. Ze wilden 946 doen. Ja, weet je, ik heel veel redenen waarom het feit is.
Maar als we dan even het verschil met Tesla. Tesla is het natuurlijk wel gelukt, hè, om zich als nieuw merk tussen de bestaande merken te wringen. Dat hoopte Lightyear natuurlijk ook. Ja. Wat is dan het verschil? Elon Musk had al zelf heel veel geld door de verkoop van PayPal.
Ja, en zijn familie had zeg maar emerald mijnen in Afrika. Weet
en geld was op dat moment echt schreeuwend goedkoop. Om te lenen.
Hij ging
uit de markt
financiële
halen.
Crisis, maar en ze 15 jaar eerder. En zij zijn begonnen met een even heel onrespectvol over de Tesla Roadster. Wat een fantastische auto is, zeg maar, zeker voor zijn tijd. Het is gewoon Lotus Elise. Die geven ander neusje, ander kontje. En we rammen vol met accu's. En doen een elektromotor erin. Ja, dit is veel makkelijker geweest.
En daarna schieten we hem de ruimte in.
Ja, weet je, en veel meer geld. Elon Musk, je kan vinden wat je vindt van Elon Musk. Maar zeg maar, die is, als je dit soort dingen wil doen, prettig gestoord, is dat hij gewoon op kantoor slaapt. En mensen, nog net met een zweep afgemaakt.
Laten we wel eens, hij is natuurlijk ook met Tesla door diepe dalen gegaan, inderdaad. Ja. Met de productie.
Maar timing veel beter. En daardoor ook subsidies en EV-credits in Amerika. Okay. Nou,
maar dat is dus het verschil. De vraag is natuurlijk of Lightyear nog te redden valt. Wat denk je?
Nee. Okay. Nee, omdat, kijk, ik hoor een aantal mensen, ja, de technologie. Dan denk ik, welke technologie? Ik heb nog niks werkend gezien. Die auto heb ik niet werkend gezien. Van de mensen die ik heb gezien, die erin heb gereden, waren eigenlijk geen enkele een goede autojournalist die echt kritisch zei van, joh, dit is bagger. Dat kon je dan een beetje afleiden. Die zonnepanelen, nou, ze hebben nooit laten zien van, joh, kijk, nu staat hij in de zon, dus zo levert hij op. Nee. En als er een bewolkte dag in Nederland levert hij dit op. Dat is allemaal, zeg maar, het marketingplaatje. Ja, de zon schijnt altijd. En als je ergens in Zuid-Spanje staat, ja, maar daar staan we niet. Daar staan die kopers ook niet.
Okay. Dus duidelijk. Jij bent niet de durfinvesteerder waar zij om staat te springen. In ieder geval, dat is duidelijk.
Ook niet genoeg geld. Dat nee.
Curator Reinhard van die spreekt van toch van meerdere geïnteresseerde overnamekandidaten.
Er zijn partijen die zich melden. En de vraag is natuurlijk, ja, hoe serieus is dat? En dat is, gaan we de komende dag, dagen uitzoeken hoe interessant dat is en hoe serieus dat is.
Ja, hoe groot zou die interesse zijn?
Nou, ik denk dat er allerlei partijen zijn die zeggen, oh, laat ik even gaan kijken. Maar ik denk ook dat die vrij snel weer gaan afhaken op de hele boedel en op het produceren van de 0 of de 2. Omdat daar die auto's zijn eigenlijk niet af en eigenlijk ook nog niet echt heel erg goed. En eigenlijk is er ook niet echt een markt voor. Dan zou er technologie kunnen zitten die interessant is. Ik heb daar mijn twijfels bij, omdat ze het gewoon niet hebben laten zien. Het is niet echt hebben laten zien. Dan zitten er natuurlijk een hoop slimme mensen. 600 ja. man, zeker de techneuten in Brabant. Nou ja, weet je, daar is zeker vraag voor. Alleen ja.
Kunnen zonnepanelen gaan leggen, maar dan op daken van huizen. Ja, precies. Bijvoorbeeld.
Alleen. Ja. Weet je, de goeie gaan natuurlijk niet blijven zitten. Nee. Dan ga je niet afwachten om eens even kijken wie ons overneemt of we nog door. Ja. Er zitten natuurlijk een aantal mensen bij die geweldig, hè, de missie Zero Mission op de zon rijden. Weet je, fantastisch. En dat hele verhaal, daar hebben zij natuurlijk, heeft Lightyear heel mooi gebruik van gemaakt. Maar dit is, ja, ik zou bijna zeggen, een soort Ponzi-scheme-achtig. Op dat mooie verhaal trek je geld uit de markt. Maar uiteindelijk, ja, het kaartenhuis stond op die Lightyear Zero. Ja. Ja, en die was gewoon niet goed. En is eigenlijk, ja, Het antwoord van Van Met ook over hoeveel heb je er gemaakt.
Waar ze gebouwd worden.
Ja, waar ze gebouwd. Weet je het antwoord? Dat was
bij ongeveer 10.
Ongeveer 10. Ja. Ik zeg maar, weet je, dit zegt toch al alles. Dat het is gewoon uiteindelijk geen serieus bedrijf aan de achterkant. Ja, wel in het verhaal naar voren. Ja. Dat hebben ze goed gedaan.
Oké, het verhaal naar voren. Hè? Want die curator zegt, nou, er zijn partijen geïnteresseerd. Hij gaat onder meer praten met VDL, die eerder niet met een deal zijn gekomen met Lightyear, hè, voor de bouw van de Lightyear One, yeah, of Zero, yeah, en de Lightyear 2. Dit zegt Van Ooyen over een mogelijke doorstart.
Ik ben een optimistisch mens. Het is een mooi concept. Ik denk dat heel veel partijen het een sympathiek concept vinden. Dus ja, en dat betekent dat er vraag is. Alleen de vraag is natuurlijk, ja, is het, zijn er mensen die erin willen stappen en willen financieren?
Ja, maar de tijd dringt wel voor Lightyear.
Ja, het moet zoals een faillissement eigenlijk altijd gewoon snel. Hoeveel tijd heb dat weet ik niet. Maar het zal niet. Het moet snel. Het gaat wat mij betreft inderdaad over maximaal een paar weken. Maar er zijn allerlei factoren en faillissementen die zaken bespoedigen, of juist niet. Dus dat is moeilijk om daar iets concreets over te zeggen.
Oké, okay, ze zoeken dus investeerders. Die hebben echt diepe zakken nodig. Hoeveel geld zou je nodig hebben om Lightyear aan het rollen te krijgen?
Ja, ontwikkeling van een automodel is 500 miljoen tot een miljard. En
maar een deel daarvan is toch al gedaan, hè, met de Lightyear 2?
Ja, een heel klein deel. Het is een beetje, we hebben het bij Spijker toch ook gezien. Je kan hele mooie mock-ups maken en dan zeggen, joh, dit gaan we doen. Nee, daar is natuurlijk nog niet zoveel gedaan. Zoveel geld hebben ze ook nooit opgehaald. En dat is altijd al mijn twijfel geweest.
En wat ze hebben opgehaald, dat was het, 200 miljoen?
Ja, zoiets. Hebben volgens mij al minder. Ze hebben behoorlijke schulden uitstaan. Ze moesten ook echt behoorlijke rentelasten betalen. Dat was ik al bij Automotive. Bart Kuipers een mooi stuk over geschreven. Het is gewoon te weinig geld. Too little, too late. En ze zijn ook de sympathie aan het verliezen. Hè. Zeg maar, nu toch even een deuk van, joh, het lukt even niet. Maar ze hebben in december werknemers gevraagd om, investeer alsjeblieft in ons, help ons verder. Terwijl ze toen al wisten van, joh, het einde, we rijden heel hard richting het ravijn.
Ik ken nog wel iemand die nog wat sympathie kan gebruiken en die veel geld heeft, of had in ieder geval, voordat hij Twitter kocht.
Elon Musk.
Ja.
Ja.
Moet hij deze hem even bellen?
Ja, bel jij hem even. Ik denk dat hij het te druk heeft met andere dingen. Maar hij zou wel het geld hebben, ja.
Wordt vervolgd.
De Nationale Autoshow.
Ja, dit is een verhaaltje van hele grote pech, in ieder geval bij Lightyear. Maar pech, ongelukken en werkzaamheden. Rijkswaterstaat moet alle zeilen bijzetten. Nu de drukte op de wegen weer helemaal terug is. De gast is Michelle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Welkom.
Dankjewel, meneer.
Leuk dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoyeren. Ja, het is, dat zal niemand ontgaan zijn. Het is weer lekker druk op de wegen. Hè. We hebben een andere periode gehad. Het nieuwe normaal zou er zijn, maar het nieuwe normaal werd gewoon weer het oude normaal. Zitten we ook weer echt op het niveau van voor de coronacrisis?
Nou, we zitten echt op het niveau van 2018. Ja? 2019 nog net niet, hè, maar als we vooruitkijken verwachten we dat natuurlijk wel.
Ja, en 2019 was echt uitzonderlijk.
Ja, was uitzonderlijk hoog, ja. Maar goed, we zien het echt, 2018 zitten we echt al op. We zien ook dat waar we in 2018, 2019 echt nog hele onderscheiden spitsen hadden, ochtendspits, avondspits, zien we nu eigenlijk dat we door de dag heen dat ook hebben. En mensen die werken inderdaad hybride op kantoor en op thuis. Dus gedurende de dag heb je veel meer beweging. En dat zien we natuurlijk ook op de weg.
Ik heb soms wel het gevoel dat het juist veel drukker is dan 2028, 2019. Alleen dat het anders verdeeld is. Dus als je het op een hoop gehoopt, dan valt het misschien nog mee. Maar
het valt niet mee, hoor. Nee. Dus wat wij zien... Dus je gevoel klopt, hè? Ja. Het is echt druk. Okay. We zien ook echt in de avond- en de ochtendspits dat die drukte er is.
Ja. Zijn die pieken in de ochtendspits en de avondspits net zo hoog als...
Ongeveer iets lager. Maar goed, hè, die paar auto's als je in die rij staat... Hè, dan sta je toch nog steeds in een rij. Ja. Maar we zien vooral, en dat is het grote verschil... ook gedurende de dag meer files ontstaan. En dat, denken wij, heeft ermee te maken... dat mensen vaker toch ook heen en weer gaan, het hybride werken... dat blijkbaar toch ook dat effect heeft.
Ja, dat komt ook door al die mensen die elektrisch rijden... en het feit dat we nog maar 100 mogen. Hè. Dat is natuurlijk Kruif, die zei... Ja, als je langzaam rijdt, dan ben je langer op de snelweg. Dan ga je meer wisselen. Dus...
Nou, s'avonds mag je vaak weer 130.
Ja, precies. Dat is vaak rustig.
Wat betekent de toegenomen drukte voor jullie bij Rijkswaterstaat?
Nou, de collega's bij mij, de weginspecteur... De meeste mensen kennen ze wel, die in die gele auto's rijden. Ja, die hebben natuurlijk giga druk. We zien dat een file, dat veroorzaakt weer schade. Ongevallen, dan moeten zij optreden. En proberen de mensen te helpen die dan langs de kant van de weg staan.
Mag ik even een lans breken voor deze helden van de weg?
Heel goed. Nee,
dat vind
graag.
Ik echt wel. Daar heb ik echt bijzonder veel respect voor wat zij allemaal doen. En soms best wel lastige situaties, kan ik me voorstellen. En ook vaak best wel snel doen ze dat. Zeker als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met... Duitsland.
Ja, klopt.
Daar komen ze, voor mijn gevoel, soms pas de volgende dag.
Ik weet niet.
Om iets op te lossen. Ja, maar goed, dat is even mijn...
Ik zal het mijn Duitse collega zeggen.
Geef het even door. Maar helden op de weg, wat mij betreft.
Ja, en wat jammer is dat die helden op de weg ook soms wel zo bejegend worden... met mensen te maken krijgen die toch een tamelijk kort lontje hebben. Ja. En als baas van Rijkswaterstaat sta ik natuurlijk keihard voor mijn mensen. En ik vind het ook fijn dat ik daarom hier kan zijn... om daar echt een lans voor te breken. En je echt een beetje gedraag je. Mijn collega's proberen je te helpen... En proberen je zo snel mogelijk weer veilig op de rit te krijgen. En ze verdienen dan respect. Ja. En niet om met een grove mond bejegend te worden.
Wat is het? Is het schelden, toeteren, dat soort dingen?
En meer, hè. Het is slaan, het is schoppen.
Echt waar?
Dat gaat heel ver, die bedreigingen. We doen natuurlijk ook altijd aangifte. We zorgen goed voor onze mensen. Maar het begint er wel mee dat mensen op de weg zich ook gaan gedragen.
Ja. Drukte geeft een soort stress bij mensen. En dan gebeurt er nog iets. Dus het is verklaarbaar, maar het is niet goed. Hoe gaat het met de veiligheid überhaupt op de wegen? Jullie hebben natuurlijk ook weer een bepaalde zicht op.
We zien natuurlijk, door de corona is dat beeld een beetje versluierd. Ieder jaar verzamelen we de gegevens daarover. We verwachten in het tweede kwartaal weer de resultaten daarvan. Ja, en ik ben bang, maar dat is meer mijn beeld... dat op basis van de drukte die we hebben 30% meer incidenten dan in het laatste coronajaar... ben ik bang dat die cijfers op de snelweg... toch weer het oude beeld gaan vertonen. Ja. We doen er echt alles aan, maar we hebben vooral ook het gedrag van de automobilist nodig, dat hij zich gewoon aan de regels houdt. Ja, zo simpel is het.
Dat is de algemene veiligheid, maar de veiligheid van jullie medewerkers, die kan ook in het geding zijn natuurlijk. Ja. Is dat inderdaad nog altijd het geval? Want als ik je hoor net over hoe mensen reageren op jullie medewerkers, dan maak ik me daar ook wel zorgen over.
We zien natuurlijk, bijvoorbeeld met de Rode Kruis, we hebben de afgelopen 5 jaar zo'n 20.000 bekeuringen daarvoor uitgedeeld. Dat doen niet alleen wij, dat doet ook de politie. Uh-huh. En je ziet dat gewoon enorm toenemen. En dat is gewoon levensgevaarlijk. Ik reed gisteren op de A12 bij Bunnik. En dan begin ik me enorm op te winden. Want dan zie ik daar die rode kruisen. En het is niet één auto die onder dat rode kruis doorrijdt. Nee. Het zijn er gewoon echt heel veel. Ja. En dat zijn niet... mensen denken, wat voor mensen zijn dat? Je kijkt in die auto. Dat zijn gewoon mensen, zien eruit zoals jij en ik. En die toch denken winst te halen door onder dat rode kruis in te gaan.
Ja, ze halen ook wel winst. Alleen ze krijgen als goed is ook die boete inderdaad wel thuisgestuurd.
Ja, dat hoop ik dan.
Het heeft inderdaad wel de drukte. Geef je dat gevoel. Hè? En ik heb ook vaak het gevoel... Of niemand rijdt onder de rode kruisen bij een file. Hij doet het ook. Dus dan rijd ik ook nog even door. Dat het wel.
Maar mijn moeder zei vroeger altijd: als iemand in de sloot springt, dat de enige reden om na te springen is om diegene te helpen. En niet om zelf dat ook te doen.
Nee.
Dus daar roep ik dan toch maar weer toe op.
Het maakt je wel echt boos. En ik snap dat ook wel. Kunnen jullie hard genoeg optreden tegen de rode kruisnegeerders?
Nou ja, wij bekeuren, dat doet de politie ook. De politie vervolgt direct als onze mensen in gevaar worden gebracht door weggebruikers. Met messen, met andere dingen. Ja. De politie treedt direct op. Dus dat is hartstikke mooi. Ja. Maar je kunt moeilijk achter iedere automobilist een politieagent zetten. Dat is ook niet werkbaar. Dus het begint toch ook met het eigen gedrag. Het is een lastige boodschap, dat realiseer ik me. En toch is dat wat het wel vraagt.
Ja. Ja. Nou ja, weet je, de soort discipline zou wel goed zijn. Als we allemaal zeggen van, joh, we gaan ritsen waar die pijl zeg maar naar rechts of naar links wijst. Daar ga je gewoon invoegen, weet je, en niet ergens anders. Ja, dat zou,
en weet je, Wouter, de realiteit is, als mensen dat gaan doen, uiteindelijk verliezen ze tijd. Hè. Dat leert alle studies die geven aan, als je gewoon houdt aan de snelheden die wij aangeven, dan ben je er het snelst.
Ja.
Dus het is ook nog heel dom.
Ja. Maar het is dus ook, want dat realiseren mensen zich die dit doen waarschijnlijk niet, hoe gevaarlijk het is.
Ja.
Want even naar de concrete cijfers. Hè. Het gaat om aanrijdingen met voertuigen van jullie, ook misschien wel medewerkers van jullie. Ja. Hoeveel aanrijden zijn er geweest afgelopen jaar bijvoorbeeld?
Afgelopen jaar ruim 30 aanrijdingen met materieel van ons, met de wisser, de inspecteur. Gelukkig hebben we daar nog geen gewonden van mijn collega's. Maar je begrijpt. Op een gegeven moment is dat misschien wel zo.
Ja.
We hebben wel een collega van de aannemers. Heel veel aannemers doen voor ons werk. Daar is wel een ongeval gebeurd. En dat komt gewoon omdat mensen niet opletten. Met hun mobieltje bezig zijn. En denken dat belangrijk is. Maar het is echt belangrijk om je ogen op de weg te houden.
Ja. En die weg die wordt straks weer een stuk mooier. Mooi. Je hebt een onderhoudsopgave zeg maar, die daar aankomt. Dus van infrastructuur. Hoe zou je de staat van onze infrastructuur willen typeren?
Nou, ik denk dat we prachtige infra hebben in Nederland. Dat zegt ook iedereen. Je haalt net Duitsland aan, Meindert. Maar ook voor over de Belgische wegen horen we natuurlijk nodigen. Ja. Dus ik denk dat het de infra in Nederland, dat goede infra is. Alleen, we zien wel dat wij met achterstallig onderhoud te maken hebben. We hebben ook eind vorig jaar, ieder jaar vertellen wij aan iedereen hoe staat het erbij.
Ja.
En ook ieder jaar hoeveel geld wij dan nodig hebben om de boel goed op orde te houden. Nou, gelukkig heeft dit kabinet voor het eerst sinds jaren er extra geld in gestopt. De kabinetten daarvoor waren dat vergeten. Dus we hebben ze helpen herinneren. En gelukkig heeft dit kabinet weer behoorlijk wat geld erin gestopt. En dat geld, dat gaan wij dus in dat beheer en onderhoud stoppen. Ja. En dat gaan de automobilisten de komende jaren ook merken.
Ja, wat een fijne boodschap.
Dat heb ik dan weer.
Don't shoot the machine.
Het wordt beter, mensen.
Maar we gaan eerst over Duitsland, als we daardoor rijden, dan rijden we altijd van bouwstellen naar bouwstellen. Ja. Maar goed, de andere onder. Hebben we te lang uitgesteld, het onderhoud? Is het Den Haag.
Dat weet ik niet. Hè. Maar wat we in ieder geval zien is dat wij met achterstallig onderhoud te maken hebben. We hebben een inhaalslag te doen. Hm. Dat gaan we nu ook doen. Dat proberen we met alle partijen. Hè. Dus met automobilisten, met vrachtwagenchauffeurs, Logistiek Nederland. Met allerlei partijen zo goed mogelijk te organiseren. En tegelijkertijd moeten we zeggen, ja, u gaat het ook merken.
Mm-hmm.
En we proberen dat zo goed mogelijk aan de voorkant aan te geven. Dus als je op pad gaat, kijk alsjeblieft waar die werkzaamheden zijn. Dus zodat je eventueel een omleidingsroute kunt maken. Maar dat is wel de boodschap die je hebt.
Het is een beetje achteraf de koe in de kont kijken natuurlijk. Maar dit had voorkomen kunnen worden.
Nou, dat is altijd zo moeilijk. Hè. Achteraf weet iedereen het beter. Dus ik kijk maar liever vooruit.
Ja.
Wat gaat er aankomen? Wij zijn blij dat we dat geld vanuit dit kabinet gekomen is. Dat wij dat kunnen besteden, investeren. Hè, zodat die netwerken, die wegen, niet alleen de wegen, maar ook de vaarwegen, de dijken er ook mooi bij blijven liggen. Dat is wat wij doen. En helaas zal dat niet zonder hinder gaan. Ja. Dat is een beetje mijn boodschap.
In het kader van vooruitkijken, even een persoonlijk verzoekje. Oh. Van A naar Beter, de website. Daar kan je heel mooi op wegnummer en op route.
Ja, er wordt meegeschreven hoor. Ja, van de andere kant is
heel
van
glas. Nee, wat mij
welk
opvalt,
stukje weg wil je hebben?
Nou, nee. Je moet een route opgeven. Maar ik woon in Rotterdam. En dan moet ik naar iets anders in Rotterdam, zeg maar over de ring. Maar dan wil ik weten, waar zijn ze nu bezig en waar zijn ze dan bezig? En dan moet je soms natuurlijk 5 wegnummers intypen, omdat ja, er komen wat snelwegen bij elkaar. Ik wil gewoon een kaartje op van A naar Beter, waar gewoon zeg maar op de snelweg. Dus,
concreet. Het verzoek genoteerd, Wouter.
Ja, precies.
Genoteerd.
Dat is altijd weer terug te luisteren via de podcast. Ja. Mocht je het toch weer vergeten zijn, altijd even terugluisteren. Ja. Het is natuurlijk ook wel fijn voor de wegen dat het een redelijk zachte winter tot nu toe is. Ja, kan ik me voorstellen? Afkloppen?
Ja, precies.
Want anders ontstaan er gaten en scheuren in het asfalt natuurlijk. Nou, is het wel afgelopen winter, deze winter gebeurd, dat jullie bezig zijn geweest met gladheidbestrijding. Hoe groot is zo'n operatie nou eigenlijk?
Ja, die is gigantisch. Hè. Je moet je voorstellen dat wij moeten in 2 uur tijd, dat is onze ambitie, in 2 uur tijd het hele land kunnen hebben bestrooid. Zodat de gladheid van die weg is. Nou, er zijn zo'n 1500 man voor nodig. We hebben natuurlijk contacten met KNMI. We hebben in onze wegen allemaal sensoren liggen. Daar maken we algoritmen op. Dan kunnen we op basis van die sensorische informatie zien waar de gladheid ontstaat. Ze hoorden net over Lightyear dat er nog allerlei engineers naar werk zoeken. Kom bij Rijkswaterstaat.
Ja,
wij hebben banen. Ja. En op basis van die info zetten we dan al die aannemers in ons eigen personeel om in 2 uur tijd Nederland in feite schoon te vegen.
Even 1500 man en vrouw, of twijfel trouwens, mensen.
Ook dat,
Die moet opeens worden opgeroepen, want die waren iets anders aan het doen. Of die zitten thuis op de bank. Weet je, dat is best wel gewoon in 1 keer. Want anders hoeven ze dat niet te doen. Ze hoeven niet te strooien als het 15 graden is buiten. Dus die staan al op soort rooster. Of hoe werkt dat?
Ja, je weet natuurlijk in de zomer dat je dat niet hoeft te doen.
Nee,
hè,
precies,
dus dat
bedoel ik.
Dus
ja.
Dat is,
hè, je weet maar nooit tegenwoordig.
Ja,
maar.
Nee, en we hebben een KNMI, hè, die kan dat aankondigen. Ja. Die ziet dat. Wij hebben contracten met onze aannemers, hè, die daar ook voor gesteld staan. Ja, en er zijn heel veel mensen die het ook gewoon heel leuk werk vinden. Hè. Als je na zo'n, als het echt strooi weer is, hè, dan is het leuk om daar ook naar te gaan kijken. Dus dan ga ik wel eens naar zo'n strooicentrum. Nou, als je dat, al die mensen daar ontzettend enthousiast met al die vrachtwagens die dan uitrijden over dat hele land, ja, dan ben ik gewoon super trots.
Ja, het lijkt me wel gaaf. Ja, vooral als het dan ook gaat sneeuwen of zo. Dat je echt gewoon in zo'n winterwonderland. Liefst 's nachts natuurlijk. Dan, van lullen voor al die mensen die uit hun bed moeten.
Warme chocolademelk. Die in thermos kan. Met een klein beetje.
Ettersoep, hè?
Auto's worden steeds intelligenter. Ik weet dat er inderdaad autosystemen zijn die natuurlijk al kunnen waarschuwen voor gladheid. En ik vind, gebruiken jullie dat soort sensoren en data ook?
Ja, we hebben ook met de OEM's, de autofabrikanten, ook contacten om te kijken of de informatie die de auto opslaat, of wij dat kunnen gebruiken. Dus met een aantal van die autofabrikanten, en samen trouwens ook met internationale en met de Duitsers, proberen we te kijken of we die info ook steeds meer kunnen toevoegen aan al onze data, zodat we daar weer al onze mensen voor kunnen gaan inzetten.
Ja, goed.
Als we het dan toch over persoonlijke vragen hebben, er komt ook een vraag van de twitteraar binnen. Ik ga maar even voorleggen. Kwam van Leusden, die zegt: gaat Rijkswaterstaat het knelpunt bij de Koentunnel nog aanpakken?
Het knelpunt bij de Koentunnel.
Ja, nou, er staat het knelpunten, maar ik maak er maar het knelpunt van.
Ja, nee, ik ben benieuwd welk knelpunt die meneer dan bedoelt. Maar ongetwijfeld staat ook de Koentunnel op ons lijstje. Trouwens, het geldt voor alle tunnels die wij hebben. Die moeten natuurlijk ook onderhouden worden.
Ja.
Rijkswaterstaat is wel mooi misschien nog. Die bestaat 225 jaar dit jaar. We doen al ruim 2 eeuwen van alles en nog wat in Nederland. De tunnels zijn een beetje een nieuwe loot aan de stam. Ja. Ongeveer sinds de jaren 50 zijn we daarmee bezig. En daar komt ook dat groot onderhoud in voor.
Ja. Ja. Heeft dat ongetwijfeld over de vele ongelukken bij de Koentunnel. Maar of die door de infrastructuur komen, dat is natuurlijk...
Nou, wat we daar natuurlijk ook vaak zien bij de Koentunnel is dat vrachtwagenchauffeurs onvoldoende die hoogtemeters in de gaten houden. Ja. Ook al waarschuwen we van alles en nog wat, ook met sensoren, ook in car. En toch doorrijden, denken, nou... Ik ga toch kijken of die betonrand van die tunnel misschien omhoog kan. Ja, dat gaat niet, hè? Nee. Dus hou je nou gewoon aan die hoogte en dan voorkomt heel veel ellende.
Fijn. Hartelijk dank voor je komst. Michelle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. En zometeen...
Garageketen profile voor verdere groei en onderhoud aan auto's.
En Wouter testen EV6 GT.
Ja?
EV6
ja,
GT.
Een hele snelle Kia.
Hoeveel? 500 pk?
585.
Lekker hoor.
Ja.
Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Voor velen is de gewone EV6 al een best aantrekkelijke elektrische auto. En dan heb je nog de GT-variant. Doet daar nog een klein schepje bovenop. Wouter, hoeveel meer pk zit erop?
260 ten opzichte van de all-wheel drive, die al niet lafjes is.
Ja, 585.
Ja, dat is echt fijn.
Lekker. Nou, Wouter, test hem straks. Maar eerst.
Garageketen Profile heeft nu 150 vestigingen in Nederland en wil verder groeien. Ja, wie niet? Zeg, dan kom nou nooit eens een bedrijf hier die zegt, ja, willen
we eigenlijk
een beetje inkrimpen.
Lightyear misschien.
Ja, die zijn wat radicaal ingekrompen. Het bedrijf maakt vandaag bekend zich meer te gaan richten op het onderhoud van auto's.
Ja, Menno Kuipers is directeur auto bij Profile. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Nou, vind ik ook.
We kennen Profile natuurlijk vooral als de bandenspecialist van auto's en vrachtwagens. Maar jullie voeren ook APK-keuringen uit en onderhoud. En vooral van die laatste twee moet het aandeel natuurlijk groeien. Want alleen bandenspecialist is niet meer voldoende.
Nee, we zijn een tijd geleden eigenlijk al begonnen, ook met onderhoud.
Ja.
Particulier, maar ook vooral zakelijk gestuurd. En op banden zijn we eigenlijk zo groot dat we eigenlijk zeggen van daar kunnen we niet hele grote stappen mee maken. Die markt is redelijk verdeeld.
Hoe groot zijn jullie in de banden?
Nou, ik denk dat wij de nummer 1 speler zijn we op truc. We hebben meer dan 50% marktaandeel. Okay. En als je in de auto kijkt, is dat verdeeld. En als je kijkt naar de markt algemeen, zie je dat ongeveer 35% bij de dealers zit. En er zit een heel groot gedeelte bij universeel.
Ja.
En als je specifiek naar fitters kijkt, dus eigenlijk banden, een beetje accu's en remdelen, is dat 6% van de markt. En wij zitten op 4,5%. Dus we zitten al een heel flink stuk in die markt te roeren.
Ja. Dus je moet het nu bij dealers en garages gaan wegklauwen eigenlijk.
Ik denk vooral bij garages, dealers. Kijk, als mensen net een nieuwe auto hebben, dan is de kans dat ze overstappen naar ons is aanwezig. Hè? Want ik bedoel, de zakelijke markt doet het ook. Maar veel mensen zijn natuurlijk wel in de eerste paar jaren blijven ze bij hun dealer zitten.
Ja.
Dus het zit voornamelijk, zoals je zegt, bij de universele garagebedrijven. Ja.
Maar even doorgaand op, als het voor de zakelijke markt kan, dan kan je als je privé een, ik hoef het al geen naam noemen, maar dan zou het in principe ook kunnen. Want wat let je? Ja, ik wil die dealer ook te vriend houden, ik kom er ook nog wel eens. Maar het is natuurlijk een markt die lekker in beweging is. Veranderen zaken.
Ja. Dus, absoluut.
Yeah.
En EV helpt ook een stukje bij. Kijk, ik rijd zelf ook een elektrische auto. We hebben het net over de Kia.
Ja.
Je ziet vaak dat de eerste onderhoudsbeurt zo'n beetje na 2 jaar is. Althans, de eerste check. We noemen het een onderhoudsbeurt, maar eigenlijk is het de controle.
Ja.
En daartussendoor komt men niet bij de dealer.
Nee. Met een hoop elektrische auto's voor wat garantiegevalletjes. Ja. Software-updates en uitvallen van dingen nog wel.
Maar dat is het natuurlijk. Die garantie die is een belangrijke reden waarom eigenaren van een nieuwe auto gewoon naar de merkdealer gaan.
Klopt. Ja, en aan de andere kant, ze komen wel bij banden, voor banden dan weer bij ons.
Ja, ja.
En daar zijn we natuurlijk jarenlang aan het pushen geweest. Banden. Maar we denken dat we nu in dit jaar echt overstap willen maken om ook in onderhoud verder te groeien.
Ja, en Wat maakt die onderhoudsmarkt nu juist zo interessant? Omdat je kan groeien eigenlijk.
Nou, de grootte. Je ziet er natuurlijk, nou, we hebben het allemaal gelezen in de krant. Je ziet dat wij een groot wagenpark hebben. 11 miljoen auto's. Je ziet dat de helft 10 jaar en ouder is.
Yep.
Plat gezegd, de meest voorkomende auto komt uit 2011. Nou, dat zijn gewoon heel veel brandstofmotoren nog. En daarom is het ook voor ons een interessante markt om nou ja, die ook naar ons toe te kunnen trekken.
Ja. Ja, ja, dus vooral het ouder worden, dat maakt het voor jullie ook wel interessant.
Ja, nou, ik denk voor iedereen. En er zijn natuurlijk veel ketens, maar we denken die taart is zo groot, daar kunnen we nog wel groeien. Ja. Sterker nog, we willen groeien.
Ja. Hoe groot is die taart ongeveer? Nou, de onderhoudsmarkt?
Die taart is eigenlijk precies 3,67
miljard. 3,67
miljard.
Nou, dat is wel heel exact. Nou, en hoeveel procent marktaandeel wil je pakken? Wat heb je in die Excel-sheet gezet? Nou, wij doen 10%. Nou, dat is misschien wel veel. Nee, ja, wat is reëel?
Ik wil sowieso naar 5-6%. En okay. Ik denk volgend jaar 5%. En dat zijn natuurlijk al enorme stappen. En het jaar daarna doorprobeert te stoten naar 6%.
Jeetje. Dat is behoorlijk ambitieus. Hoe ga je die strijd, want je gaat toch de strijd aan met merkdealers, met ketens, universele. Hoe ga je die strijd winnen?
Nou, we zijn nu al heel erg bezig om onze namen meer naamsbekendheid te geven. Ja. Zoals ik net zei, dat begint een beetje met banden. We zijn een beetje teruggestapt naar de oude bende en lekker koffie. Nou, uiteindelijk blijft dan Provol best hangen als naam.
Ja.
En dat is eigenlijk de reden. We denken ook dat dat helpt uiteindelijk naar de stap naar onderhoud. Om daar ook te laten zien dat we dat doen. En we hebben natuurlijk een groot deel zakelijke markt. Met mensen die de eerste leaseauto hebben. En de tweede auto is dan de privéauto. Die vaak niet zo spiksend en nieuw is. Dus we hebben een grote groep mensen die sowieso al bij ons komen.
Ja. En prijs is ook wel belangrijk, toch? Een Nederlanders, we rijden niet voor niks 11 jaar oude auto's. Dus omdat we liefst niet zoveel geld uitgeven aan dat soort dingen.
Klopt. En dat is nu natuurlijk nog meer aan de orde. Op het moment dat de druk is op energieprijzen en andere zaken, houden mensen toch een beetje de hand op de knip. Maar toch zien we nog wel dat het op een manier, we noemen het wel eens de heilige koe, dat mensen nog best wel wat willen uitgeven. Ja. Als ik bijvoorbeeld alleen naar banden kijk, zien we dat wij veel meer premium merken erop zetten tegenwoordig.
Gelukkig. In verhouding. Maar.
We hebben gewoon hele goede verkopers.
Ja, nou maar terecht. Ja. Er zijn goede, zeg maar wat onbekendere banden. Maar er zijn ook wel een hoop banden die echt zo slecht zijn. Ja. Dat moet je ook niet willen. Maar goed, even nog eens een kleine zijstap. Ja. Maar hoe ga je winnen dan? Je moet het bij die dealers. Die hebben een rode loper en een glazen pan. Allemaal
experience.
Nieuwe modellen.
Experience.
Ja, ook goede koffie. Ook, ja, precies, clubs. Ja. Ja, het zijn tegenwoordig clubs waar je, nou, je krijgt nog net geen striptease omdat het niet meer zo woke is. Maar anders hadden ze dat ook nog gedaan. Maar jij moet iets doen.
Ja, voornamelijk richten wij ons op de universeel. Op de concurrentie die andere universeel. En of dat dan BOVAG-bedrijven zijn of niet BOVAG-bedrijven. Ik denk dat daar de overstap groot is. Of mogelijk is. Mensen kopen veel tweedehands auto's. 1,7 miljoen ongeveer per jaar wordt er verhandeld. Zowel op marktplaats als bij autobedrijven. Niet zijnde de dealer. En het moment van overstappen moet het moment zijn dat mensen denken over waar wil ik mijn auto volgende keer in onderhoud brengen. En dan moet Profile bovenaan staan.
Ja, maar dus dat is marketing, ja. Nog een keer marketing. En dan in de BNR Nationale Autoshow voor ons miljoenen publiek. Dat je verhaal kunt doen is ook belangrijk natuurlijk.
De prijs is ook belangrijk, absoluut waar.
Ja, ja.
Kijk, over het algemeen zie je dat er wordt geroepen van de gemiddelde universele bedrijf is ongeveer 15% goedkoper dan die dealer. Nou, dat klopt wel ongeveer. Dat kan zelfs bij sommige merken iets meer zijn. Bij sommige merken zit dat iets dichter op elkaar. Maar daadwerkelijk is er natuurlijk wel een prijsverschil. En zeker als mensen op een bepaald moment de prijs bij de dealer aan de hoge kant vinden, dan gaan ze rondkijken. En ook op het moment dat mensen een andere auto hebben gekocht, de tweedehands, dan is ook een moment om rond te kijken. En dan moet je gewoon, denk ik, top of mind zijn. Hè? Dus dat is gewoon op het lijstje van, goh, waar zou dat kunnen? En ten tweede, op het moment dat je de mensen binnenhoudt, moet je in ieder geval een echt eerlijk verhaal hebben.
Ja, maar dat is natuurlijk interessant. Hè? De contactmomenten, heb je het dan over die bieden kansen?
Heb je
ik heb wel iets een beetje mijn neus in de sales gestoken. Maar de contactmomenten. Een van die contactmomenten, zeker bij Profile, is natuurlijk de bandenwissel.
Absoluut.
Van zomer naar winter en winter naar zomer. Tenzij je all season hebt. Maar die moet je af en toe ook wisselen. Ja. Maar nou begrijp ik dat die nog niet echt lekker op gang gekomen. Het is ook behoorlijk zacht. We hebben een paar koude dagen gehad. Klein beetje sneeuw, niet echt veel. En dat merken jullie.
Zeker, maar dat merkt iedereen. De hele markt heeft dat gemerkt.
Hoe erg is het?
De definitieve cijfers over december zijn nog niet binnen. Maar we denken, het is van het jaar ervoor, dat we ongeveer op -25% zitten dan het jaar ervoor. Als totaalmarkt. Wij hebben het best goed gedaan. Wij zijn in de zakelijke markt gegroeid. We hebben meer banden, winterbanden gewisseld dan het jaar ervoor.
Okay.
Maar particulier zie je dat dat wel een klap naar beneden is gegaan.
Ja. Hoe krijg je dan wel binnen die mensen? Want die particulieren, die moet je dus blijkbaar moest allemaal gaan bellen of zo. Zeg je, het kan nog wel gaan sneeuwen en ijslen. Je hebt ze toch liggen. Wat doe je daarmee?
Nou ja, dat heeft wel mee te maken van dat je in het lijstje staat op het moment dat mensen daadwerkelijk denken, ik moet banden hebben. Ja, dat is niet zo moeilijk. Hè. Als mensen aan banden denken, denken ze snel een profiel. Dan komen ze bij ons. Kijk, je kan ze niet allemaal bellen. Maar dat betekent in ieder geval dat we wel in reclame, hè, marketing, meer moeten doen. Ja. En dat doen we nu om daadwerkelijk bovenaan te staan in het lijstje op mensen banden nodig denken te hebben.
Ja.
En het voordeel is dat we ze echt wel heel veel hebben liggen. Dus sterker nog, als je vandaag echt een haastklus hebt en je moet ergens naartoe en je zegt van ik wil morgen winterbanden hebben.
Okay.
Dan is er best wel een aardige kans dat dat gaat lukken vandaag.
Ja, kijk. Ja. Als je een beetje gangbare maat
hebt. Als je een beetje... Nou ja, je ziet dat we ook mede door de zakelijke markt ook heel veel niet gangbare maten. Ja, wat is dan wel of niet gangbaar?
Nee,
ik bedoel, je ziet tegenwoordig natuurlijk 19, 20 inch banden zakelijk natuurlijk heel veel voorkomen.
Ja.
Nou, die hebben we natuurlijk gewoon voor een groot gedeelte op schap liggen.
Ja. Dus fijn, hè, die EV's. Elektrische auto's voor de bandenmarkt, echt een zegen. Je staat er ook zo stralend bij. Ja, lekker al die EV's.
Ja.
Maar goed, hoeveel groei wil je gaan hebben met onderhoud? In een vestiging of als profiel? Want je gaat groeien dan, dat is de bedoeling.
Nou ja, ik ga het nog verdedigen bij de aandeelhouders. Maar je moet denken dat we zo'n beetje 23 miljoen willen groeien.
Ja. Geen idee wat jullie nu omzetten. Dus hoeveel welk percentage?
Nou ja, dat is dus als we op onderhoud kijken. Nou ja, een particulier, heel specifiek te zeggen, dan is dat 10% groeiruim.
Ja, oké. Okay. Heb je wel mensen voor nodig?
Nou, en die zijn er niet.
Nee,
jammer, joh.
Je kan bij Lightyear misschien, want mensen werken nu. Maar ja. Nee, we hebben genoeg mensen en krijgen ze, want dat is lastig.
Nee, dat is lastig, maar daar heeft iedereen moeite mee. Dus dat is lastig. Daarom zeggen we ook, het zit in groei in vestigingen. We willen nog zeker doorgroeien.
Hoeveel vestigingen moeten erbij komen? Want jullie zitten nu op 150?
Ja, 10 per jaar.
10 per jaar?
Ja, willen we aansluiten.
Okay.
En ik denk dat dat ook mogelijk is. We zien natuurlijk dat het bij dealerschappen de agentschappen naar boven komen. Dat van dealers afscheid wordt genomen. Dat dealers ook denken van nou, naast mijn merkservice ga ik ook een universeel merk aansluiten. Dus we denken dat we dat ook gaan realiseren.
Is dat door heel Nederland? Of heb je nog regio's waar zeggen, nou, daar zitten we eigenlijk helemaal niet, of wat minder?
Nee, dat is wel door heel Nederland. Maar je ziet wel dat de druk voornamelijk zit in de driehoeken waar iedereen het over heeft. Natuurlijk Amsterdam, Utrecht en dan naar Rotterdam. Dus dat is natuurlijk gewoon de grote driehoek waar heel veel zakelijke markt ook zit en heel veel particuliere markt. En wat het verschil is, denk ik, met voorheen, is dat we ook kijken naar uitbreiding in dezelfde regio's.
Ja.
Dus je ziet, in bepaalde steden zitten wij heel goed met één vestiging. Maar we hebben dan natuurlijk onderzocht en we zien dat er ook wel een tweede en misschien zelfs wel een derde vestiging bij kan, zonder dat mensen elkaar aan de weg zitten.
Oké. Okay. En ga je dan echt zelf zeggen, nou, we zoeken een pandje en we gaan eens even lekker bouwen? Of doe je overnames? Hoe ga je die groei doen?
Het zijn twee dingen. Het is, wij zijn een franchise-formule. Dus het is het benaderen van partijen die het interessant zouden vinden om ons label te gaan gebruiken. En we hebben natuurlijk ook grote bedrijven die wel eens een ander bedrijf overnemen binnen onze groep.
Ah. Wel eens.
Ja. In ieder geval, hoe dan ook, een dynamische wereld waar de komende jaren heel veel gaat gebeuren. Dank voor je komst, Menno Kuipers, directeur auto bij Profile.
Dank.
De rijimpressie.
Ja, gaan we maar even wat banden laten slijten. Wouter testte EV6 GT.
The sound of silence. Ik ga het beest zo wakker maken. Kijk, als ik op dit knopje druk. En je hoort, denk ik niet, maar een heel zacht piepje, subtiel. De auto verandert subtiel. Ik zit in de Kia EV6. Maar dan niet de gewone, de GT. Kom ik zo op, wat het dan allemaal is. En ik hobbel zo even het dorp uit hier. Ik zit trouwens even in een
iets andere drive mode, dat ik net iets meer veercomfort heb. Kia EV6 kennen we natuurlijk samen met zijn zustermodellen van Hyundai dan in dit geval. Hyundai is eigenaar van het Kia. Hyundai IONIQ 5, IONIQ 6 en de Kia EV6 zijn bekende zustermodellen van elkaar. EGMP-platform, heel mooi elektrisch platform. Even heel kort wat technische specs. 800 volt accutechniek. Betekent dat je veel sneller kan laden en daar ook al ja, hele gave dingen mee kan doen. En ze zitten nog lang niet op het randje van de technologie. Maar ja, geloof me, dat is echt interessant. En normaal zeg maar 400 volt, dus nou, je zou zeg maar twee keer zo snel kunnen laden. EV6. Alle EV6'en, nou ja, boven de 200 kilowatt snel laden, verder boven. En nou ja, daar zit nog heel veel rek in, maar dat doen ze nu nog niet. En ik rijd nu het dorp uit. En eigenlijk, ik weet je wat ik ga doen? Ik ga hem even stilzetten. Dan gaan we even sprintje naar de ronde doen. Hoor je? Ja, even een beetje wielspin. Het is nu droog. Dit was al meer dan 100 kilometer per uur. En dit ding stampt mijn partij door. Echt ongelooflijk. Even volgende ankers. En dan gaan we weer hier door nadat we deze bocht hebben aangevallen. Ja, want dit is een Kia. En het is ongelooflijk. Eigenlijk als je daarover nadenkt. Want ja, weet je, 15, 16 jaar geleden. Wat was er als Kia dan? Ja, een hele brave, degelijke, goede auto's. Maar spannend? Nee. Dat niet per se. En dit is een auto die gewoon echt heel gaaf is. Je hebt zelden zoveel lol in een auto onder de 70.000 euro. Want dat is de prijs die, van de EV6 GT met kleren aan. Want dit is gewoon echt een fantastisch apparaat hier. Bocht. En even dwars. Want ja, dit is de sportieveling. 585 pk. Ja, hij is volledig elektrisch. En ja, we zien bij veel meer elektrische auto's dat er fantastische vermogens worden opgegeven. Maar ja, dit is een auto die veel meer biedt. Niet alleen maar die party trick van ik kan heel hard accelereren. Want ja, dat kan niet. Maar eigenlijk het, ja, het hele concept is er maar echt op sportiviteit. Echt gewoon goed gedaan. Ik kan hier serieus enthousiast van worden. Ik ben hier serieus enthousiast over. Ik vond de EV6 zeg maar, in de standaard trim al een lekkere auto. Maar dit is echt ja, heerlijk ding. 585 pk, 700 Nm aan, 740 Nm aan koppel. Gewichtsverdeling 51% achter, 49% voor. Voor heeft hij een motor 218 pk en 367 pk aan de achterkant. Dus duidelijk zeg maar, op de achterkant georiënteerd. Op die achteras ook een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel. Dus je kunt... ik ga hier even lekker op het gas weer. Oh, zo leuk. Veel te leuk. Dit is een gevaarlijke auto. Veel te leuke, gevaarlijke auto voor Wouter Karsen. Want ja, het is een auto... je erg beloont als je er gewoon een beetje ja, mee speelt. Een beetje grenzen mee opzoekt. Duidelijk achterwielaandrijving georiënteerd. Hij heeft ook een soort driftmodus. Die heb ik overigens niet per se gebruikt. Het was de afgelopen dagen glad genoeg. Hè? Een beetje vochtig en zo. Maar ja, het is niet alleen maar die prestaties. Dat topvermogen wat de EV6 GT zo leuk maakt. Kia heeft het hele pakket... ja, gewoon helemaal goed gedaan. Onderstel, andere stoelen, noem het allemaal op. En al die details, zeg maar, ja, de lekkere keuzes gemaakt. Dat het gewoon een ja, sportieve, fijnsturende auto is. Die, ja, waarmee je ook... ja, moet ik het goed zeggen? Ja, die het, waarmee je zeg maar, ook iets terugkrijgt als je het goed doet. Je iets terugkrijgt als je... nou ja, die auto beloont je op het moment dat je nou, een mooie lijn rijdt. Of een beetje zeg maar, tegen de gripgrens aandeelt, zoals ik nu doe. Of een beetje uitaccelererend. En dat is gewoon erg grappig.
Erg grappig. De Kia EV6 GT.
Ja.
Je hebt wel plezier gehad. Leuke auto. Okay.
Hele leuke auto.
Het is wel knap, hè? Als je kijkt naar waar Kia vandaan komt... hebben we wel vaker gezegd in het verleden... ze hebben echt enorme stappen gemaakt daar.
Ja, Ja, dat maakt het misschien nog wel extra gaaf. Maar even gewoon, even als je niet naar het merknaampje zo kijkt, dit is gewoon een geweldige EV om mee te rijden. Ja. Weet je, genoeg vermogen, meer dan genoeg vermogen, maar gewoon lekker. Weet je, je kan er gewoon leuk mee spelen. Dat is, als je zoiets koopt, wil je dat. Ja, hè?
Maar je hebt het over kopen, dan wordt dat natuurlijk hartstikke duur.
Ja, nou ja, nee, vind ik meevallen. Het is net geen 70.000 euro. Oh. Dat is 117 euro per pk, schijnbaar.
Ja,
dat
is goed te doen.
Ja, nou, dat valt mee.
Als je per pk mag afrekenen.
En dan, ja, precies. Doe eerst maar de eerste 10 pk.
Gewoon een ingroeimodel.
Als ik mijn zakgeld weer heb gekregen thuis, dan
doe je weer een pk bij.
Ja, precies.
Lekker,
zoiets,
man.
Ja.
Goed. Ja. Mooi. Dit is de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan natuurlijk via de website van BNR, de app of een willekeurig podcastplatform naar keuze.
Precies. Vergeet je niet te abonneren. Dan krijg je allemaal lekker vanzelf binnen. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn natuurlijk.
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.